Hoofdstuk 6. Creëer een veerkrachtige organisatie. De bijeenkomst bij de financiële administratie pakte uiteindelijk echt goed uit. In het begin liep het stroef en ongemakkelijk, maar daar waren Jacques en Petra op ingesteld. Ze hadden afgesproken zich daar niet door te laten ontmoedigen. Ze zouden voorbeeldgedrag tonen en bij zichzelf blijven vanuit kracht en positieve intentie. Petra had een permissiebriefje in haar zak met daarop oordeelloos nieuwsgierig. Niet fixen, vertrouwen op de groepswijsheid. Jacques had opgeschreven, ik oké, jij oké, het oké. Naar aanleiding van de gesprekken in het managementteam was Jacques 2 maal bij me geweest voor een individuele sparringssessie. Hij besefte dat hij zich vaak gestrest voelt op het werk en dat mensen bij hem snel een schuldgevoel kunnen oproepen. Feedback klinkt voor hem alsof iemand zegt, jij doet het altijd verkeerd. En dat doet pijn. Hij wil het juist graag goed doen en bijdragen aan een fijne werkomgeving. En daarom is hij manager geworden. Het liefst is hij de hele dag bezig met het stroomlijnen van procedures en processen. Hij vindt het heerlijk om uit te zoeken wat daarvoor in de markt is en hoe je alles bij elkaar kunt verbinden. Hij is daarin ook gewoon steengoed. De zoektocht naar het beste administratieve systeem voor Eco was voor hem een feestje. Hij had het zorgvuldig en grondig aangepakt en hij was ervan overtuigd dat ze de allerbeste beslissing hadden genomen. Met trots had hij het gepresenteerd en toen kwam dat gedoe. Natuurlijk was het fijn geweest als zijn mensen anders hadden gereageerd. Maar achteraf was Jacques vooral geschrokken van zijn eigen felheid. Hij wilde begrijpen wat er gebeurd was en daarom gingen we samen in gesprek. We haalden zijn ego erbij en vroegen heel feitelijk, wat dacht, voelde en vond je in die situatie? En daarna, hoe oud voelde je je toen? Was dat je huidige leeftijd? En daarover was hij meteen heel helder. Nee, ik voelde me veel jonger, eerder 16. En op zo'n moment weet ik dat het ego vindt dat er een stukje oud zeer, een oud harnas opgeruimd mag worden. Dus dat deden we eerst. We namen een korte duik in het leven van de 16-jarige Jacques. Een talentvolle voetballer die wilde overstappen van de HAVO naar de MAVO om meer ruimte te maken voor zijn talent. Zijn vader verzette zich hiertegen en Jacques moest uiteindelijk zelfs van voetbal af om de HAVO af te ronden. Hij was dit voorval helemaal vergeten, maar tijdens ons gesprek kwam het spontaan weer boven. Misschien was dat helemaal niet zo gek, want er waren wel parallellen met de huidige situatie. Ook nu was hij lekker bezig vanuit zijn talenten en weer werd hij afgeremd. Ook dit keer kreeg hij geen complimenten of erkenning, maar werd een koerswijziging ingezet. Jacques werd aangesproken op zijn gebrek aan empathie en zorgzaamheid en zijn talenten leken er niet toe te doen. Zijn innerlijke kind herkende de situatie en kwam in opstand. De energie wilde niet opnieuw worden afgeremd, dus zette nog wat kracht bij. Dat zal blijven tot er erkenning komt. Eén stukje Jacques is bij wijze van spreken 16 gebleven, maar dit stukje wil nu wel weer meedoen. Jacques herkende zelfs dat hij hetzelfde nu doet bij zijn zoon. Die is meer bezig met vrienden dan met school. Hij organiseert allerlei uitjes, feestjes en weekendjes weg en is een echt organisatietalent. Maar in plaats van dat Jacques er trots op is, maakt hij zijn zoon steeds verwijten. Alsof school het enige is dat telt. Jacques schrok toen hij besefte dat hij zijn eigen frustratie doorgeeft en dat hij daarmee helemaal niet trouw is aan de mens, leider, vader die hij wil zijn. Daarmee gingen we vervolgens aan de slag. Hij heeft zijn eigen leiderschapsmissie opgesteld en afspraken met zichzelf gemaakt. Hij is zelfs weer gaan voetballen om wat van zijn energie kwijt te raken. Ook in zijn leefstijl maakt hij een ommekeer. De laatste keer dat ik hem zag, vertelde hij me trots dat hij ruim 5 kilo is afgevallen. Hij zag er energiek en trots uit. De bedompte energie die hij tijdens onze eerste gesprekken bij zich droeg, was nagenoeg verdwenen. Stimuleer veerkrachtontwikkeling, verminder de noodzaak voor een harnas. Zorg dat je organisatie een omgeving wordt waar mensen hun veerkracht kunnen ontwikkelen. Waar ze leren omgaan met het verschrikkelijke stuk. Veerkracht is het vermogen om je voor te bereiden op, om te gaan met en te herstellen van lastige en uitdagende situaties. Hoe meer veerkracht je ontwikkelt, hoe meer je leiderschap ervaart als iets waarin je kunt groeien en waarmee je impact kunt maken. Je kunt jezelf, jouw lichaam, ook wel zien als een grote batterij waar meer of minder energie in zit. Heb je weinig energie, dan kom je sneller terecht in leiderschap met een lange ei, het gevoel dat alles je overkomt. Voor je het weet voel je je slachtoffer van ofwel je personeel, je aandeelhouder, de politiek, je lichaam, je geest of je verleden. Op het moment dat je in die slachtofferenergie terechtkomt, richt de aandacht zich op zelfbescherming en doet jouw hele systeem mee. Dat wordt een enorme energielek. Het gevolg is dat je na je werk vaak te weinig energie hebt om te sporten of gezond te koken. Soms blijf je zelfs doorwerken omdat je bang bent dat je niet genoeg gedaan hebt. Als je kiest voor leiderschap met de korte ei, dan dicht je waar mogelijk de energielekken en je zorgt ervoor dat je extra energie in de batterij komt. Tijdens onze veerkrachttrainingen behandelen wij veerkracht op verschillende niveaus. Fysiek, hoe bouw je lichamelijke energie op? Mentaal, hoe leer je denken in mogelijkheden en groei? Emotioneel, wat kun je leren van je emoties en hoe kun je ze sturen? En sociaal, hoe kun je leren van, via en met anderen, zodat je zowel de lusten en de lasten ervaart van zowel de onderlinge verschillen als de overeenkomsten. Je kunt deze niveaus ook vertalen naar de verschillende ikken. Hoe meer je die versterkt, hoe krachtiger jouw totale ik wordt en hoe meer je durft te vertrouwen op je ego. Je kunt onderzoeken waar je versterking nodig hebt, door alert te zijn op je harnassen. 1. Ben je overgevoelig of uitgeput? Investeer dan in je gevoelige ik. Dus werk aan je fysieke en je emotionele veerkracht. Behandel je lichaam met respect. Snap hoe lichamelijke energie werkt. Wees alert op lichamelijke signalen. Kies bewust je voeding. Hanteer een gezonde balans tussen eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels. Ervaar wat voeding en zingeving in je lichaam doen. Kom zo vaak mogelijk in de natuur. Doe de dingen die je zin geven. En zorg voor een goede balans tussen ontspanning en inspanning. Ga sporten, bouw spieren op, want dat zijn de grootste energiedragers. Leer van emoties, voel en onderzoek wat ze je willen vertellen. En waak voor vervuiling van je lichaam. Ongezonde voeding, vullen in plaats van voeden, vluchten in spullen, in hebben, meer uitgeven dan er inkomt. Dit kost je allemaal ongelooflijk veel energie, waardoor je overgevoelig en doodmoe wordt. 2. Eigenwijs, solistisch, onzichtbaar of oppervlakkig? Investeer dan in je wijze ik. Werk aan je mentale en je sociale veerkracht. Oefen met nieuwsgierigheid, stel dingen ter discussie. Doe dit in jezelf, maar ook in relatie tot anderen. Laat je voeden en voed anderen, word zichtbaar. Vraag anderen actief om hun visie en denk regelmatig, daar zit wel wat in. Oefen met kijken van een afstand, denk in groeikansen en mogelijkheden. Wat kan ik of wat kunnen wij hiervan leren? En als je in een drama-driehoek terechtkomt, oefen om eruit te stappen met vragen als drama. Wat speelt er? Wat denk ik? Wat voel ik? Wat vind ik ervan? Hoe kijk ik naar de andere spelers in dit rollenspel? Wat denken, voelen en vinden zij? Of kijk naar de situatie. Wat is feitelijk de situatie? Wat gebeurt er op het ik, wij en het niveau? Wat is de logica daarvan? Stel je oordeel uit. Of naar je keuzes. Welke keuzes in mijn gedrag heb ik? Wat kan ik doen? Of naar je kansen. Wat wordt hier mogelijk in deze situatie? Welke les kan ik hieruit leren? Hoe kan ik, wij of het hiervan groeien? Ontwikkel een groeigerichte mindset. Misschien kan het nu nog niet, maar ik wil dit wel en ik ga het ook leren. Ook al betekent het dat ik soms val, ik blijf opstaan. 3. Kinderachtig, zelfgenoegzaam, zweverig en conservatief? Investeer dan in je ervaren ik en je creatieve ik. Word je eigen leider. Ga met jezelf om alsof je omgaat met dierbare vrienden, familie, collega's of klanten. Denk ook aan klanten of andere mensen bij wie jij je krachtig en zelfverzekerd voelt, volwassen. Hoe gedraag jij je in contact met hen? Help jezelf in de groei die jij jezelf gunt. Richt je energie op degene die jij kunt worden. Je hoeft jezelf dus niet te veranderen, maar zie jezelf, luister naar jezelf, neem je gevoel serieus en stuur jezelf liefdevol bij als je voelt dat je een kant opgaat die niet in lijn is met degene die jij kunt zijn of worden. Geef het stuur aan jouw volwassen zelf en niet aan je kinderachtige zelf. Accepteer waar je nu staat. Verdwijn niet in verhalen over hoe de wereld zou moeten zijn, maar kies bewust jouw volgende stap. Zie de rol die jij zelf kunt spelen bij de veranderingen die je wilt zien. Committeer jezelf vanuit wilskracht, daadkracht en veerkracht. Als je niet weet wat je moet doen, pak dan je leiderschapsmissie erbij. Schrijf in je dagboek, praat met jezelf voor de spiegel of bel een groeipartner. Laat jouw waarden of kwaliteiten je gedrag bepalen, niet je verhalen en emoties. En zo schrijf je jouw eigen leiderschapsverhaal. Ben je eigen reisleider en geeft het leven je zin. De zin om jou te worden, te ontdekken en de ruimte te bieden. Er zijn een heleboel dingen in het leven waar je geen invloed op hebt, maar je hebt wel invloed op degene die jij kunt worden. Je krijgt geen garanties waar je uitkomt, maar hoe trouwer jij bent aan jouzelf, hoe groter de kans dat je heel wat dromen gaat waarmaken. Je creatieve ik wordt niet alleen gevoed door fysieke energie, maar ook door een zingevende. Als die stroomt, laat je daar ook van op. In je menselijke ontwikkeling heb je het nodig om betekenis te kunnen geven aan je leven. Volgens oudsheidsoverlever Viktor Frankl is dat onze belangrijkste drijfveer. Ontdekken wat de zin van je leven is. Hij ontdekte dat alleen de mensen die dit voor zichzelf wisten de kamptijd overleefden. Die betekenis kan zitten in het bedenken van unieke, vernieuwende creaties, alleen of samen met anderen. Levenservaring opdoen, je zintuigen zoveel mogelijk prikkelen, dingen ontdekken en het dienen van anderen. Het volledig ontwikkelen van jouw creatieve potentieel is dus niet het hoogste doel, volgens Frankl. Het kan een gevolg zijn van een vrij en goed leven. Maar mensen die hun leven besteden aan het opdoen van nieuwe ervaringen, of die hun leven ten dienste stellen van anderen of een hoger doel, kunnen ook heel oud en gelukkig worden. Een gevoel van zinloosheid kan je leegtrekken en depressief maken. Dat laatste leek aan de orde bij de afdeling financiële administratie. Doordat mensen zich niet gezien of gehoord voelden, was de sfeer steeds negatiever geworden. Mensen hadden steeds meer het gevoel dat ze er niet toe deden en vervangen gingen worden door het nieuwe systeem. Maar doordat Jacques deze groepsbijeenkomst heel kwetsbaar en persoonlijk opende en zelfs excuses maakte voor zijn eerdere gedrag, keerde de sfeer vrij snel. Ook de aanwezigheid van Petra werd goed ontvangen. Dit is voor het eerst sinds ik bij Eco werk dat ik me echt gezien voel, menselijk behandeld. Tijdens de sessie kwam verder naar voren dat sommigen er moeite mee hadden het oude systeem los te laten. Anderen mopperden er altijd op, maar deze collega's hadden het oude systeem zelf ooit mee uitgekozen. Zij vonden het lastig dat iedereen nu net deed of alles er slecht aan was. Het leek alsof ze zich persoonlijk aangevallen voelden. Dat had Jacques zich echt nooit gerealiseerd. We stonden dus ook nog even stil bij het goede van het oude systeem en het feit dat dit systeem de afdeling jaren gediend had. Ooit was het echt vernieuwend geweest. Daarna kon de aandacht zich steeds meer richten op de toekomst, op de kansen en mogelijkheden van het nieuwe systeem. Mensen mochten vragen stellen en tot onze verrassing ontstond er een hele open dialoog. Mensen waren bang hun baan te verliezen, maar Jacques en Petra konden hen direct een baangarantie geven voor de komende 3 jaar. Dat gaf rust. Mensen krijgen de tijd om het systeem te leren kennen, maar moeten wel laten zien dat ze er hun best voor doen. Dat ze er tijd voor reserveren in hun agenda's, dat er commitment is. Het oude systeem blijft ook voor een deel bestaan en daarin zijn de oude werknemers de experts. Voorlopig zijn ze dus gewoon ook nodig. Ook vreest een aantal mensen dat het nieuwe systeem te ingewikkeld is. Maar kenners verzekeren hen dat iedereen op alle niveaus mee kan leren werken. Dat het wel tijd zal kosten om jezelf als het ware te herprogrammeren. Hier kunnen de hersens in het begin wel wat moeite mee hebben, maar met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en commitment moet het goed komen. Het wordt zelfs aangemoedigd om bij andere bedrijven te gaan kijken om tips op te halen. Aan de enthousiaste blikken denk ik af te leiden dat sommigen dat ook echt gaan doen. Jacques en Petra nodigen hun collega's uit om nog verder mee te denken en zo samen tot een plan te komen. Bovenstaande gaat over een combinatie van nieuwsgierigheid, moed en dienend leiderschap. Ontdek het ontwikkelingsniveau van je medewerkers, bied duidelijkheid en wees trouw aan de organisatiecultuur. Blijf benoemen welk gedrag wel oké is en wat niet. Gemopper en sabotage zijn niet oké, eerlijke gesprekken en elkaar helpen wel. Vraag om commitment. Wees duidelijk dat er altijd veranderingen zullen zijn en leer mensen hoe veerkracht werkt. Zo inspireer je elkaar en beloon je ook degene die wel mee willen in de veranderingen. Misschien worden deze mensen zelfs enthousiast. En dat enthousiasme werkt vaak aanstekelijk voor de rest. Zeker voor degenen die het spannend vinden en hun positie nog niet bepaald hebben. Als zij zien dat bewegen beloond wordt, vergroot je de kans dat zij ook voor die kant kiezen. En neem op termijn afscheid van degenen die in weerstand blijven hangen. Er zijn allerlei manieren om dat eervol te doen als je je daadwerkelijk met hen begaan voelt. Maar het is jouw taak om grenzen te bewaken. Zo creëer je duidelijkheid en een gevoel van veiligheid, ook al voelt dat misschien tegenstrijdig. Eigenlijk zie je dat bijna alle leiderschapslessen samenkomen op deze afdeling. Alle ik, wij en het systemen raken elkaar hier en dat gaf aanvankelijk aanleiding voor gedoe. Iedereen zat achter een harnas en er was veel sabotage, ook bij Jacques en Petra. Totdat iemand het innerlijke besluit nam. Ik ga ervoor, ik moet met een D dit omkeren. En daardoor begint het systeem een andere kant op te bewegen. Dit gaat niet altijd zo snel en soepel als op deze afdeling, maar door de energie anders te richten, verandert de beweging. Ook weken later hoorden we nog terug dat er echt iets veranderd was op de afdeling. Er werd weer meer gelachen en minder gemopperd. Jacques krijgt tegenwoordig ook antwoord als hij een vraag stelde aan de groep. Natuurlijk is het gedoe op deze afdeling niet voorgoed verdwenen. Dat is een illusie. Waar mensen samenwerken is er soms gedoe. Al is het maar omdat al die ego's af en toe ineens weer een interessante draai maken. En dan is het hoog tijd om de koppen weer bij elkaar te steken en de energie opnieuw samen te brengen. Zodat de groepsenergie zich weer richt op het lonkende perspectief. Jacques kwam nog een paar keer naar Utrecht en nam uiteindelijk afscheid van 2 ongelukkige collega's van zijn afdeling. 1 dame die bijna met pensioen was, lastige privéomstandigheden heeft en daardoor wisselend wel en niet aanwezig was. Zij kon met vervroegd pensioen, waar ze heel blij mee was. En Albert, de neef van Ron en Ruud, die na een bedrijfsongeval van de werkplaats verhuisd was naar de afdeling financiële administratie, vertrok ook. Hij was zo ongelukkig op deze afdeling en bleef maar mopperen. Hij vond deze functie gewoon niet leuk. Ruud ging met hem uit eten en vroeg hem op de man af waarom hij nog hier bleef en welke ambities hij verder nog had voor de laatste 15 jaar van zijn loopbaan. Daarna is er een gesprek geweest met Danielle van HR en nu is Albert bezig met een opleiding tot tuinman. Van ego naar eco. Na alles wat ik hier gedeeld heb, kan ik dus alleen maar zeggen, staak de strijd met je eigen en andermans ego. Wees nieuwsgierig, luister naar de boodschap en onderzoek samen wat je wel wilt. Dan hoeft je ego zich niet meer zo op te blazen of te onderdrukken. Laat je organisatie een veilige plaats zijn waarin mensen kunnen leren en groeien. Beloof geen veiligheid in termen van geen ongemak, maar maak mensen moedig. Dat betekent dat je mens zijn omarmt, aanvaardt dat mensen levende systemen zijn met hun eigen logica, ze gedragen zich als groepsdier en leren grotendeels van en via verhalen. Omgevingswijs beslist, houd rekening met de verschillende mensen en omgevingen waarbinnen je werkt en neem beslissingen die dienend zijn voor het grotere geheel. Erkent wat er nu is, heb vanuit interesse in het verleden oog voor de toekomst en wat mogelijk is en start in het nu. Durf toont, laat zien wat jij belangrijk vindt, ga ervoor en sta krachtig op als het misgaat. Integer handelt, laat je leiden door zowel je innerlijke als je externe kompas. Ga niet voor snelheid en gemak, maar voor echte doelen. Genereus interpreteert. Handelt en denk vanuit de genereuze gedachte. Ik ben oké, jij bent oké en het is oké. Zo wordt je organisatie een fijne plek waar al die ikken samenkomen. Het woord eco schijnt af te stammen van het Griekse woord oikos, dat huis betekent. Maak van een organisatie een plaats waar al die ego's thuiskomen en mogen zijn. Een plek waar mensen leren hoe ze vanuit hun innerlijke kracht kunnen bijdragen aan het grotere geheel. In organisatieland wordt op veel plaatsen gepleit voor de overgang van ego naar eco, waarbij eco verwijst naar diversiteit en het toelaten van onderlinge afhankelijkheid, groei en zo natuurlijk mogelijk zijn en kunnen bewegen. Er is ruimte nodig om talenten en kwaliteiten vrij te laten ontwikkelen, ongehinderd door cultuur of gewoontepatronen. Niet de organisatie of het systeem, maar de mens staat centraal in een ecosysteem. Alleen dan kunnen we het contact herstellen met de sociale natuur en kwaliteiten. Door de koers die Petra met haar managementteam heeft ingezet, zijn ze met Eco echt een huis aan het bouwen dat bijdraagt aan de energietransitie. Een huis dat ook ruimte biedt voor groei en ontwikkeling van de mensen die hieraan willen bijdragen. Maar het opent zelfs deuren voor anderen in het vakgebied. Petra stuurt aan op nog meer samenwerking in de branche. Ze wil krachten bundelen en met Carlo en Jolanda is ze aan het bedenken hoe ze een verbindingssessie met klanten kunnen organiseren. Onderzoek laat zien dat de meest succesvolle organisaties niet meer functioneren vanuit een harkjesysteem. Een organogram waarbij de belangrijkste of machtigste persoon bovenaan staat, zoals aap op een apenrots. Niet je rol of functie bepaalt hoe succesvol je bent, maar je waarde binnen de organisatie. En die wordt vergroot door de ruimte die je krijgt om jezelf te ontwikkelen en tevoorschijn te komen vanuit innerlijke kracht. Je hoeft niet te denken in schaarste, maar juist in de groei van iedereen. Speel wijs met je macht en je leiderschap. Dus welke energie zet jij neer? Rapporteren mensen hier aan de baas, de aandeelhouder, de raad van toezichten of aan een hoger doel? Het zal geen verrassing zijn dat organisaties waar veel aandacht is voor het lonkende perspectief en de toekomst beter presteren. Er wordt rijkelijk geëxperimenteerd met allerlei nieuwe organisatievormen en dat zal voorlopig nog niet klaar zijn. En gedoe zal er ook altijd blijven. Maar duik erin. Zie de ik, wij en het systemen die hier aan ten grondslag liggen. Zie je organisatie als een soort spel. Met regels en kaders die jij als leider zelf mee mag bepalen. Ook de spelers zijn vrij in hun keuze om er tijd, geld en energie in te steken. En dat hangt natuurlijk weer af van de mate waarin zij verwachten er tijd, geld en energie uit te halen. Hou je van een monopoliespel, waarbij er uiteindelijk één winnaar is en de rest failliet gaat, of kies je voor een oneindig spel? Simon Sinek schreef hier een boek over, waarin hij het bedrijfsleven omschrijft als een soort oneindig spel. Je kent niet alle medespelers en er komen altijd nieuwe spelers in de race. Alle spelers bepalen hun eigen strategieën en tactieken en er zijn geen vaste spelregels, behalve wetten. In verschillende landen gelden andere wetten. Daardoor kan het spel verschillen. Anders dan bij een eindig spel is er geen startmoment, geen middelpunt en ook geen eindpunt. Veel leiders doen echter alsof dat wel zo is. Ze beweren voortdurend dat ze de beste zijn, beter dan hun concurrenten. Maar de vraag is hoe waar dat is en hoe houdbaar deze positie. Een eindig spel is voorbij als de tijd voorbij is of als er iemand gewonnen heeft. Een oneindig spel gaat altijd door, maar spelers kunnen hun slagkracht of zin verliezen. Bij een oneindig spel zijn er geen winnaars of verliezers, maar mensen kunnen wel de strijd opgeven door een gebrek aan wilskracht en middelen. In het bedrijfsleven heet dat faillissement of fusie of overname. In het oneindige bedrijfsspel hebben we pas succes als we ophouden met denken in termen van winnaars en topposities en beginnen na te denken over het opzetten van organisaties die gezond en sterk zijn om vele generaties lang mee te spelen. En het mooie is dat deze bedrijven vaak ook op korte termijn succesvol zijn. Mijn eerste echte confrontatie met de complexiteit van systemen en het belang van leiderschap was tijdens mijn afstuderen bij Philips, bijna 30 jaar geleden. Ik mocht meedenken over de mogelijkheid om zelfsturende teams in te voeren, in een van de productiehallen. Teams zonder leidinggevende die met elkaar lastige issues op de vloer oplossen, zoals werkverdeling, vakantieplanning, verbeterslagen, etc. Het idee van zelfsturende teams was natuurlijk prachtig. Behandel de mensen als volwassenen en ze gaan zich ook zo gedragen. En dat gebeurde ook. Vrij snel ontstonden er steeds meer initiatieven en ideeën. Mensen staken elkaar aan. De sfeer op de afdeling veranderde. Er werd meer gelachen en in de lunchpauze werd er ook steeds meer over het werk gepraat. Dat was vrij nieuw, want deze mensen hadden hun verstand 40 jaar geleden bij de poort moeten inleveren, hoorde ik ze steeds zeggen. En daarmee dus ook hun eigen nieuwsgierigheid. Maar ik ontdekte dus hoe snel dat terugkomt als er ruimte voor is. Een van de bottlenecks op de afdeling was de inrichting van de productiehal. Dat was op te lossen met de verplaatsing van wat kasten. Maar door de hoge werkdruk was daar nooit tijd voor. Onder het mom van wat kan wel, besloten de medewerkers een keer op zaterdag over te werken. Mensen konden zich inschrijven en binnen een paar dagen stonden er meer dan 20 namen op het lijstje. De dag naderde en iedereen had er zin in. De sfeer op de afdeling was positief en energiek. Tekeningen lagen al klaar. Maar toen kwam de manager. Er was een productieachterstand en aangezien hij wist dat er die zaterdag mensen beschikbaar waren, besloot hij de machines te laten draaien. De mensen waren woedend en ik een illusiearmer. Zo snel kun je dit soort systemen dus niet fixen. Zeker niet als verdienen het hoogste doel is en managers worden afgerekend op hun korte termijn resultaten. De medewerkers deden wat van hen gevraagd werd, maar de sfeer op de afdeling was de weken daarna heel anders. Ik voelde me naïef en gebruikt en schaamde me voor mijn optimisme. Dit was het moment waarop ik besloot leiderschapscoach te worden. Daar wilde ik zijn. Ik wilde begrijpen waarom het top-down soms gaat zoals het gaat. Want ik leerde dat een organisatie nauwelijks verder kan komen dan haar leidinggevende. Als leiders de controle niet los kunnen laten, zichzelf blijven verschuilen achter een harnas, dan is een zelfsturend team of dienend leiderschap een lege huls, een trucje. Of misschien zelfs een manipulatietechniek om de lastige zaken aan de mensen over te laten die al zo druk zijn met het uitvoeren van het werk. Hoeveel administratieve taken van mensen in de bouw, productie, zorg, onderwijs of welke andere sector dan ook zijn eigenlijk alleen bedoeld voor de leider, zodat de leidinggevende kan controleren wat de mensen dagelijks uitvoeren zonder zelf ook maar één stap te hoeven zetten of een gesprek te voeren. In die systeem is in één oogopslag zichtbaar wie er het hardste werkt en de beste resultaten boekt, maar ook wie niet. Het niveau van je systeem. Onderzoek toont aan dat de organisaties niet groeien naar het niveau van hun hoogste doelen, hun focus op het lonkende perspectief. Ze vallen altijd weer terug naar het niveau van hun systemen. Waar focus je op en wat beloon je? Zowel individueel, groepsmatig als op organisatieniveau. Hoe goed zijn je ik, wij en het systemen ingericht? Hoeveel veerkracht is er? Daarin zit de voorspellende waarde van je succes. Op verschillende plekken binnen ECO kwamen er positieve veranderingen en Petra en het managementteam werden steeds minder geraakt door gedoe. Ze zagen het niet zozeer als persoonlijk falen, maar als nuttige sturingsinformatie voor de organisatie. Uitdagende casussen werden voortaan gedeeld in het managementteam en samen bedachten ze wat handige vervolgstappen zouden zijn. De managementtrechter en de progressiegerichte methodiek bleken nuttige instrumenten hiervoor. Ze vergaderden nog steeds elke week 2 uur met elkaar over inhoud en cijfers en om de week verlengen ze deze bijeenkomst met een extra uur, dat ze hun eco-groeiuur noemen. De MT-leden hebben een expliciet commitment aan elkaar uitgesproken voor hun eigen groei, maar ook voor de bijdrage aan elkaars groei. Carlo en Yolanda hadden nog wel wat akkefietjes gehad, maar na een gezamenlijk etentje leek de lucht tussen hun behoorlijk geklaard. En ECO gaat door met de ontwikkeling. Volgend jaar krijgt iedereen een training moedig leiden. Iedereen heeft immers het potentieel om vanuit innerlijke kracht bij te dragen. Er komen leiderschapstrainingen voor alle team- en projectleiders. En voor alle medewerkers organiseren we online trainingen, waar kennis verspreid wordt over nieuwsgierigheid, moedig zijn en dienend leiden. Medewerkers van alle afdelingen worden tijdens deze trainingen door elkaar gehusteld, zodat ze meer mensen buiten hun eigen bubbel leren kennen. Iedereen mag een groeipartner kiezen en samen stem je doelen af. Op die manier ontstaat er steeds meer gemeenschapsgevoel. Iets wat al een tijdje miste. Afdelingsleiders gaan meer bij elkaar op bezoek en waarschijnlijk komen er kwartaalbijeenkomsten waar mensen elkaar live kunnen ontmoeten. Met inspirerende praatjes, workshops en presentaties. Er is zoveel te vertellen over de projecten die ze doen. Waarschijnlijk wordt het kantoorpersoneel hartstikke trots als ze daarover meer weten. En zij gaan zelf ook meer delen over de manier waarop zij achter de schermen werken. Oprecht contact is en blijft de enige verbindende factor. Er is zelfs een projectgroep samengesteld die erover nadenkt hoe verbinding binnen ECO nog meer vorm kan krijgen, passend binnen de missie. Waarschijnlijk wordt er ook een online community ingericht waar interne en externe mensen elkaar kunnen vinden. Zo heel ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. Er zijn al mensen die hebben aangeboden om hierover mee te denken. De energie bij ECO stroomt steeds meer de goede kant op. Creëer een cultuur van leiderschap. Zorg voor een organisatie of omgeving waarin mensen nieuwsgierig zijn, moedig leven en dienend leiden. Waarbij leiderschap is het respecteren, erkennen en verkennen van het potentieel in ieder mens, ieder idee en iedere situatie. En het moedig zijn om dit mee te willen ontwikkelen, zodat het dienend is aan grotere doelen. Wees nieuwsgierig naar alles wat je denkt, voelt en vindt, naar jouw ego en naar de ego's van je collega's. Hoe kunnen jullie krachten bundelen? Leef moedig, wees zichtbaar en ga nieuwsgierige gesprekken aan, ook al voelt dat spannend. Laat je eigen stem horen, zowel voor jezelf als voor jouw organisatie. Daarvoor moet je jouw ik, je innerlijke kompas, jouw ego dus goed kennen en er niet meer mee strijden. Zie het als een vriend of een kind. Die zet je ook niet zomaar aan de kant, die help je met groeien en soms anders kijken. En je leert ervan. Soms geef je troost, soms confronteer je en soms doe je wat die persoon wil. En stap je over jezelf heen. Ga dienend leiden. Bijdragen aan inspirerende doelen op een manier waarbij je de balans bedienen en verdienen goed voor ogen houdt. Dit vraagt om een volwassen houding en voorbeeldgedrag. Hierbij sluit je aan bij het ontwikkelingsniveau en de behoeften van de mensen met wie je samenwerkt. En let op, je mag pas tot actie overgaan zodra je innerlijke kracht, jouw innerlijke leider zegt dat het een goed idee is. En nu jij. Organiseer wat als en waarom dagen. Bijeenkomsten waarin jullie heel bewust de status quo ter discussie stellen. Vanuit La Colibri en Lucan bieden wij deze dagen ook aan. Wij noemen ze verkenningsdagen of nieuwsgierigheidstrainingen of Lucan-dagen. Wij geven geen feedbacktrainingen meer, want dat hoeft niet meer als het je gelukt is om een nieuwsgierigheidscultuur te creëren. Zaken worden dan openlijk besproken en samen onderzocht. En werk ook aan je veerkracht. In de boekbonus heb ik een veerkrachtvragenlijst voor je opgenomen. Hiermee kun je onderzoeken wat jouw grootste uitdagingen zijn. Ga naar www.nieuwsgierigleiderschap.nl/boekbonus.